mijn verhaal is, in eerste instantie ben ik gewoon in een gezin opgegroeid met een goede, stabiele financiële omgeving eigenlijk. En ook heel goed geleerd om zelfstandig voor mijn eigen geld te zorgen en mijn eigen dingen te doen. Ik heb dat ook eigenlijk altijd gewoon goed kunnen doen. Ik ben jong bij het huis uitgegaan omdat ik niet een hele leuke, gezellige puber was. En toen ben ik op eigen beentje komen te staan. Toen heb ik eigenlijk ook nog wel alles financieel, is me alles heel goed gelukt. En heb ik alles goed rond kunnen krijgen. Ik heb gewoon een studiebeurs gehad waar ik recht op had, maar niet bijgeleend of leningen afgesloten op dat moment. En toen ben ik vrij jong in mijn eerste huwelijk terechtgekomen. En toen ben ik, ja, iets minder goed financieel overal op gaan letten. En ben ik iets minder, ja, misschien ook om in samenspraak of omdat ik niet echt de kracht had om daar tegen in te gaan, heb ik me daar misschien ook in mee laten slepen. En toen zijn er een aantal dingen, een lening afgesloten, een rekening met een debet, een studie die niet volledig afgerond was, waardoor de studiefinanciering bleef staan, huurtoeslag aanvragen, nou, al, en uiteindelijk een scheiding. En toen ben ik, ja, om het heel eerlijk te zeggen, een beetje gewoon gaan leven met wat er uit de pinautomaat kwam, en dat de huur betaald werd en gas, water en licht, daar heb ik altijd wel voor gezorgd, maar andere dingen wat minder. En vooral bezig geweest met de kinderen en alles eromheen. En toen uiteindelijk liep het steeds verder op. Dus dan ben je het ene gat met het andere gat aan het dichten. En dan zie je dat je daar weer een beetje ruimte hebt. En dan kun je dat weer mee dichten. En uiteindelijk loopt je hoofd dan zo ver over dat ik eigenlijk helemaal totaal zelf geen overzicht meer had. En omdat je eigenlijk constant ook nog wakker ligt van, oh, volgens mij moet ik nu volgende week die rekening betalen, anders komt er weer 100 euro bovenop, of ik moet die rekening betalen. Op een gegeven moment heb ik gewoon alles in de la gestopt, de la dicht gedaan, en ik denk, ik zie het wel. En toen heb ik dat eigenlijk nog best wel lang vol kunnen houden. En eigenlijk tot het moment dat vorig jaar, toen heb ik eigenlijk aan, ik denk dat het vorig jaar of anderhalf jaar geleden is.
Ja.
Dat ik aan de bel ben gaan trekken en dat ik zoiets had van, kijk, nu zitten mijn kinderen nog op de middelbare school en nu zijn de financiële kosten nog relatief laag voor de kinderen. Nu moeten er gewoon concrete dingen gaan gebeuren. Want stel dat ze straks gaan studeren en stel dat ze dingen doen, hoe moet ik dat gaan doen vanuit de schuldsanering, van de schuldhulpverlening? Ik moet nu gewoon hulp hebben, want ik heb het overzicht zelf niet meer. En ik durfde ook niet bij papa en mama aan te kloppen met hoe erg het eigenlijk was. Want ik schaamde me eigenlijk ook kapot over wat ik klaargespeeld had. Want ik weet donders goed eigenlijk hoe ik het moet doen. Maar ik heb het niet gedaan. En toen heb ik een hulpverleningstraject in proberen te starten. Dat heeft nog heel lang geduurd, omdat mijn schulden te laag waren om hulp te krijgen. En toen heeft het eigenlijk nog 3/4 jaar tot een jaar geduurd voordat ik echt hulp kreeg. Maar ondertussen was er dus alweer bijna 6.000 euro aan schuld bovenop gekomen. En ik zat op dat moment in het conflict eigenlijk met het UWV. Omdat ik in de ziektewet zat en ik wilde uit de ziektewet. Op het moment dat mijn ziektewet afliep en ik over moest naar de WIA, was ik niet ziek genoeg om in een WIA-traject terecht te komen. En omdat mijn inkomen relatief laag was, omdat ik 24 uur werkte, moet je dan weer zoveel procent moet je afwijken. Dus als ik piloot was geweest en ik had zoveel uur gewerkt, was ik in de WIA terecht gekomen. Maar omdat mijn inkomen al relatief laag was, had ik geen recht op een WIA-uitkering. Dus toen ben ik in de bijstand terecht gekomen. Met als gevolg dat mijn half jaar van mijn ziektegeld, omdat het UWV te laat was, wat ik ook nog terug kon betalen, dat wordt dan wel weer verrekend met je bijstandsuitkering. Maar wat je van het UWV krijgt is weer 200 euro per maand hoger. Dus dat komt er dan ook nog allemaal bij. Nou, en dat zijn allemaal weer een juridische romslomp. En dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat ik toch schuldhulp kreeg door middel van bewindvoering. Uiteindelijk is er een bewindvoerder toegewezen. Dat is denk ik in februari vorig jaar geweest. En in juni, dit jaar, juni, is het traject pas echt begonnen. Wat er natuurlijk wel, waarin er weer een half jaar eigenlijk, of 4 maanden, helemaal niks gebeurt. En nu zit ik in bewindvoering en heb ik... gaan zij mijn schulden in kaart brengen. Dat hebben ze voor nu voor zover gedaan. Er is een bedrag vastgesteld wat ik schuld heb. Er is nu heel duidelijk concreet. Schuldeisers zijn benaderd. Er wordt een bedrag afgesproken. Ook heel krom. Als ik een schuldeiser bel en ik zeg... ik kan 10 euro per maand aflossen. Dan zeggen ze... nou, dat kan niet. Jij gaat 100 euro. Anders komt er 600 euro bovenop. Als een bewindvoerder... die kan allemaal bedragen van 10 euro af gaan lossen. Dat is... heel krom systeem. Dus nu heb ik gewoon iedere week mijn weekgeld waarvan ik weet waar ik aan toe ben. En iedere 3 maanden krijg ik mijn kinderbijslag gewoon op mijn eigen rekening gestort. En daarnaast is er een bedrag wat ik overhoud per maand. En dat, daar heb ik recht op om dat te krijgen. Maar dat spaar ik zelf op voor stel dat ik hier een wasmachine kapot is of dat soort dingen. En dat is eigenlijk hoe nu mijn situatie eruit ziet. En als alle schuldeisers akkoord zijn, of in ieder geval hun dingen in kaart gebracht hebben, zijn er nog een aantal die niet gereageerd hebben. Als, en dat gaat echt ook om bedragen van 100 euro of 150 euro, maar iedereen moet in beeld zijn. En dan ga ik een schuldhulpverleningstraject in. Dus dan gaan we kijken of er... Dus dat is eigenlijk hoe het nu... Mijn verhaal in het kort verteld. Ik was 19. Ik had een baan en hij had een baan. En op het moment dat wij trouwden was ik hoogzwanger. En toen heeft hij besloten om niet meer te gaan werken. Dus hij is zijn baan kwijtgeraakt. Hij heeft 2 maanden... Mama! Ja. Hij heeft 2 maanden geen inkomen gekregen. Goed zo. Hij heeft 2 maanden geen inkomen gehad. En daarna volgens mij liep het ook nog niet helemaal goed. En toen zijn zeg maar de eerste schulden ontstaan die we zijn gaan compenseren met andere dingen door. En of geld te lenen. Of, en ja, dat, en hij is nooit meer gaan werken. Nee, toen hebben we nog gewoon bij mensen zelf gewoon geld geleend en terugbetaald. Volgens mij hebben we toen ook nog bij jullie toen, net voordat Eve geboren was, geld geleend. Dat we dan, en dat dan weer terugbetaald was. Ja. Hij heeft toen volgens mij 3 maanden geen, 2 of 3 maanden geen inkomen gehad. Maar dat is ook alweer 12, 13 jaar geleden. Dus dat precies, dat weet ik niet meer. Maar daar is het in ieder geval mee gestart. En in die tijd was het ook nog vrij makkelijk om naar de bank te gaan en te vragen van... mag ik een doorlopend kredietrekening? Ik heb eigenlijk alleen bij papa en mama en volgens mij bij mijn schoonouders toen geld geleend. Het was niet dat ik bij de buren of bij iedereen geld ging lenen. En het waren ook wel concreet bedragen die ook wel weer terugbetaald konden worden. Het was niet...
Ja, het was bewust,
en ik was toen ook nog wel bewust dat ik naar papa en mama ook toen nog wel open was over wat er betaald moest worden. Ja, dat wel toen nog, ja. Ja. Ik denk eigenlijk op het moment dat mijn huwelijk niet meer goed liep. En er daarin, ik ben toen een tijdje weggegaan. En toen heb ik financiële dingen op mijn eigen naam gehad. En toen zijn we toch weer bij elkaar gekomen. En daar is eigenlijk het grootste gat ontstaan. Plus dat ik mijn studie op dat moment niet meer afgerond had, waardoor dat geld ook nog meeging. En dat kun je dan nog zoveel jaar uitstellen om dat te betalen. En dat, en toen het moment dat ik eigenlijk alleen kwam te staan. En ja, toen ben ik... Toen werden de schulden gesplitst, maar bij hem viel niks te halen. Hij heeft zich financieel helemaal, zeg maar, hoe noem je dat? Bij hem viel niks te halen. Hij had zo weinig inkomsten en geen vaste verblijf, woon- en verblijfplaats. En dan uiteindelijk kwamen ze bij mij om de dingen te halen. Dus, en...
Ja, dat zijn deel van de schuld is uiteindelijk bij jou.
Zijn deel van de schuld is uiteindelijk bij mij terechtgekomen, ja. Nee, ik heb toen nog ik heb heel lang het idee gehad van ik moet dit zelf oplossen en ik moet dit zelf doen. En op het moment dat de Belastingdienst, er zijn toen dingen misgelopen bij de Belastingdienst met ik heb zelf de kinderopvangtoeslag te lang door laten lopen. En er is met de huurtoeslag een verkeerde berekening gemaakt. En daar kwam ook een deel van terug. En toen is de Belastingdienst gaan inkorten. En toen ben ik aan de bel gaan zeggen van nu lukt het me niet meer. Want eerst was het nog zo, weet je, dan krijg je aan het einde van de maand krijg je je belastingtoeslagen. En dan kun je alles weer betalen. En dan kun je weer de hele maand eten. En dat was weg toen op een gegeven moment. Dus dat. En toen was het punt dat ik zei, ja, maar ik moet nu gewoon gaan zorgen. Want ik heb ook nog kinderen die gewoon ook hun dingen moeten regelen. En ik wist achteraf, ik heb ook alle dingen altijd geprobeerd om gewoon zelf te betalen. Terwijl er voor heel veel dingen potjes zijn waar je pas iets van te horen krijgt als je in zo'n traject zit. Maar er is niemand van bij het UWV of bij een andere instantie of op een basisschool of die of ergens anders die vertelt van goh, mensen met een minimuminkomen hebben recht op een reductieregeling, hebben recht op. Er zijn heel veel regelingen waar je in komt. En ja, het hele schuldhulpverleningstraject in Nederland vind ik persoonlijk is een hele grote, het ligt een hele grote taboe op. Dus de stap om daarheen te gaan wordt heel erg van, maar je hebt niks meer. En als je daarheen gaat, ben je alles kwijt. En je moet naar de voedselbank, je hebt geen eten meer. Het is, wordt heel zwart neergezet, terwijl je eigenlijk, ja, eigenlijk word je wordt geholpen. En we wonen wel in een land waar je de hulp kan krijgen. Maar hier in Nederland moet je zelf heel ver doorgraven voordat je. Ja, en ik denk ook vooral bij ons thuis, omdat bij ons thuis iedereen gewoon goed verdient en een eigen huis heeft en al die dingen. En mijn droom om dat allemaal te behalen, die ebt dus steeds verder weg. Dus die gaat steeds meer en eigenlijk kom je uiteindelijk in een soort van vicieuze cirkel terecht waarin je helemaal niet meer naar boven komt. En uiteindelijk heb ik het wel verteld wat er aan de hand was. Nog steeds weten niet heel veel mensen het. Mijn ouders weten het inmiddels. Maar voor de rest zijn er niet heel veel mensen in mijn omgeving die dit.
Schone schijn ophouden.
Ja, niet schone schijn. Maar het is ook een. Dat mensen ook op een bepaalde manier denk ik, op je neerkijken. Als je vertelt dat het niet goed gaat. En dat je in zo'n hulpverleningstraject zit. En dat je in de. Ja, dat. Vooral dat gevoel. Dat je gefaald hebt en dat het niet. Dat gevoel heb ik vooral heel erg. Dus ja, als ik het niet hoef te vertellen, dan vertel ik het niet. Nee, het scheelt me wel heel erg dat ik Isa, zeg maar, gezondheidsgewijs niet zo goed gaat, dat er al een heel groot stuk sociaal leven weggevallen is. Dus dat is er eigenlijk al niet. Dus dat doe ik.
Is opgelost, dus dat.
Nee, maar dat is er niet. Dus ik heb daarin. Die last is er op zich niet. En de andere dingetjes. Ja, ik kan het allemaal wel nog net zo regelen. Dan dat ik daar. En als er spontaan dingen tussendoor komen. Zoals nu heeft een vriendin van mij. Die heeft kaartjes geregeld voor een concert. En dan zeg ik. Dan, ik kan haar nu niet dat kaartje terugbetalen. Maar ik heb ook niet gezegd wat mijn situatie is. Maar ik kan dan wel zeggen, ja, zij weet dat ik minder verdien dan haar. Dus dan zeg ik, ja, de kinderen zijn jarig, de feestdagen komen eraan. Zou ik jou dat aan het begin van het jaar terug kunnen betalen? Dus al zo kan ik het nog.
Ja. En het is ook wel, ik denk, als Hattie met mij bijvoorbeeld naar een concert zou willen, dan appt ze mij en dan zegt ze, ik heb kaartjes, ga je mee? Ellen, die appt mij en zegt, heb je gezien dat er een concert is van?
Nee, maar dat is nu.
De Judas, zei jij.
Ja, ik bedoel, ik kan best zelf mijn kaartje betalen als mijn mama naar Judas zou gaan, maar ik kan niet voor mij en voor mama een kaartje betalen. Ja. Ja, het heeft dan ook veel meer dan dat ik. Ja, dat is niet eens dat, meer ook gewoon naar de kinderen toe, zeg maar. Omdat je op een gegeven moment hebt, weet je niet meer of je aan het einde van de week de boterhammen nog kunt betalen, omdat er misschien wel iemand beslag gaat leggen op je rekening. Omdat je niet de betalingsafspraak na kon komen, of omdat net de Belastingdienst niet uitbetaalt, omdat je gekort bent en je daar eigenlijk rekening mee had gehad. Weet je, op een gegeven moment. En toen was het voor mij gewoon, nu moet er iets gebeuren, want het lukt me niet meer zelf. Ik kan niet meer het ene gat met het andere gat dichten. En dat heb ik nog best lang vol kunnen houden. Maar toen lukte het niet meer. Toen ben ik naar de gemeente toe gegaan. Toen heb ik schuldhulpverleningstraject aangevraagd. Dus dan moet je al je rekeningen en al je financiële dingen moet je allemaal in kaart brengen en daar neerleggen. En dat heb ik toen gedaan. En dat is... moet dan nog beoordeeld worden, dat moet goedgekeurd worden, dat moet. En als dat allemaal door iedereen gezien is, dan kom je een aanmerking voor bewindvoering. En dan wordt er een bewindvoerder toegewezen en daar mag je contact mee opnemen. En dan moet die dat weer allemaal in kaart brengen, weer opnieuw. En dan moet dat bij een rechter uitgesproken worden. En dan kom je zeg maar onder een soort van curatele bewindvoering kom je te staan.
In de voedselbank ben je ook terechtgekomen.
Ja, daar heb ik ook een tijd gezeten, omdat ik toen te weinig inkomen had. Nu zit ik daar weer te hoog voor. Omdat de kosten die ik af moet dragen lager zijn. Dat de bewindvoering uit was gesproken en dat ik gewoon voor de eerste keer op maandag mijn 100 euro gestort kreeg voor mijn boodschappen. Dat moment. Nu durf ik weer vooruit te kijken en dingen. En ook het moment dat ik... Eerst was het als de kinderbijslag binnenkwam. Dan deed ik tussendoor als ik extra geld had de dingen voor de kinderen. En nu was het eerst voor de eerste keer dat ik de kinderbijslag binnenkwam. En dat ik met de kinderen naar de stad kon gaan. En dat ik zei, ik kan mijn kinderen kopen. Dus en dat zijn wel de momenten dat ik weer vooruit kan kijken. En dat ik ook moet zeggen dat ik weer de energie heb om gewoon ook nog verder vooruit te kijken. En het afgelopen jaar is een behoorlijk pittig jaar geweest. En ik nu... zit er wel een bepaalde rust weer in. Omdat het nu weer overzichtelijk wordt, zeg maar. Omdat ik het niet zelf hoef te doen. Maar het is wel jammer dat dat niet eerder kan. En dat er ook gewoon vanuit andere instanties... Want ik ben dan nog wel iemand die eigenlijk nog, zeg maar... in mijn hoofd nog wel redelijk erbij is. Dus ik kan dan nog wel heel redelijk zelf inschatten. Maar ik denk dat er ook heel veel mensen zijn met of mensen die wat minder intellectueel bij zijn, of mensen die psychisch niet helemaal in orde zijn, waarvoor het nog veel zwaarder is om die stap te zetten, of dat die stap helemaal niet zien. En er zijn wel een hoop instanties hier in Nederland, en dan heb ik ook bijvoorbeeld met de Belastingdienst en dergelijke, die dingen heel ver laten oplopen. Terwijl op het moment dat zij geld van jou krijgen, weten ze heel snel wanneer ik meer of minder verdien. Maar op het moment dat de kinderopvang stopt, dan blijven ze wel doorbetalen. Snap je dat? Ik ben degene die dat stop moet zetten hoor. Daar ben ik het volledig mee eens. Maar dat stukje, dat klopt niet helemaal in mijn ogen. En ik denk dat daar ook wel iets in het systeem anders in kan zijn. Dat weet ik niet, of ik dat geaccepteerd had. Ik ben sowieso wel iemand, ik wil dat heel graag allemaal zelf oplossen. En zelf doen. En ik vind het wel heel moeilijk.
Er zijn een aantal pogingen geweest in het verleden dat ik daar probeerde achter de financiële situatie te komen. En om dat over te nemen of wat dan ook allemaal. En dat werd eigenlijk dicht.
Nee, ik heb toen wel verteld dat het financieel niet, maar ik wilde niet. Ik wilde niet dat papa en mama wisten. Hoe ver het was.
En ik heb ook al gezegd, er zijn ook regelingen waar je gebruik van kunt maken als je niet in de bijstand zit. Maar als je gewoon weinig verdient.
Ja.
Toen gaf jij ook aan, maar dan moet je echt met de billen bloot en alle opening van zaken geven.
Maar dat was het. Destijds was dat bij de gemeente, was de regeling bij ons bij de gemeente. Was ook zo dat jij eerst de dingen uitgegeven moest hebben om in aanmerking te komen voor de regeling. En nu is de reductieregeling gewoon, je krijgt een bedrag per kind per jaar wat je vrij kunt besteden dan aan de dingen die je doet. Maar als jij niks hebt, hoe kun je dan aan iets besteden? Mm-hmm. Dus net zoals toen met een zwemles.
Ja.
Dan moet je eerst de zwemles voorschieten. En nu heb je stichting leergeld. Maar er zijn heel veel andere dingen waar je ook voor een aanmerking komt. En ik vind het, in Nederland is het ook dat als jij 10.000 euro schuld hebt en je komt er niet uit, dan is je schuld, tenminste bij ons bij de gemeente, niet hoog genoeg om in schuldhulpverlening terecht te komen. Nou, mij is heel duidelijk gezegd dat als ik onder die 20.000 euro zat, dat ik niet geholpen zou worden met mijn schuldhulpverleningstraject. Dan kun je wel onder...
Dat een Turkije is voor dan kun je wel, een bijstandsuitkering.
Dan kun je wel in een bewindsvoering terechtkomen, dus dat kon dan wel. Maar ik wil van mijn schulden af en dan kan ik wel een bewindsvoering. Maar als bewindsvoering is in principe alleen maar iemand die voor jou alles in kaart brengt, het afbetaalt. Maar je komt niet van je schuld af. En dan is er ook nog de stimulans om vanuit daar nog te gaan werken. Als je een laag inkomen hebt, wordt ook steeds minder. Want als je bij de gemeente zit, dan krijg je je hulp en je bewindsvoering wordt betaald en al die dingen worden betaald. En stel dat ik 32 uur zou gaan werken, dan moet ik alleen al 150 euro aan een bewindvoerder aftikken.
Mm-hmm.
En dan vervallen al die dingen wel. Je reductieregeling heb je wel nog recht op, mm-hmm. maar zodra je er ook maar 20 euro boven zit, mm-hmm. heb je... vallen al die regelingen weg. Als ik 20 euro minder dan de dingen zou verdienen, dan krijgen mijn kinderen bijvoorbeeld 200 euro per jaar. Ja. Maar als ik er 20 euro boven zit, dan krijg ik helemaal niks meer.
Dan wordt een loon op arbeid afgestraft. Want,
ja. In wezen wel.
Ja. Kijk, dit is natuurlijk in haar geval, ze heeft de opleiding afgebroken. Dus als zij niet meer zou beginnen, zou zij met een laag inkomen beginnen, maar net lager dan hoger dan de bijstand, waardoor je dus...
Al mijn dingen. Dus als ik moet voor een opleiding minimaal 24 uur gaan werken om mijn opleiding af te halen. Als ik mijn opleiding afrond, vervalt mijn studiefinancieringsschuld. Dat is bijna de helft van de schuld die ik heb.
Ja.
Die vervalt dan. Maar als ik 24 uur moet gaan werken, plus dat ik dan één dag naar school ga, waarvan ik ook weer 4 uur betaald krijg, verdien ik 150 tot 200 euro meer dan bijstandsniveau. Want dan zit ik op 1100 euro ongeveer wat ik verdien. Iets meer. En dan vervallen mijn reductieregelingen. Dan vervalt mijn stichting leergeld. Dan vervallen al die dingen. Want dan zit ik boven dat inkomen. Plus dat ik mijn bewindvoering 150 euro per maand ook zelf moet gaan financieren. Dus dan ga ik er per jaar bijna 1500 euro omlaag. Plus dat ik dan nog mijn toeslagen wat minder worden.
Ja, plus dat je nog dat werk ook nog geld kost. Want je moet er naartoe reizen. Je moet
ik moet opvang, want er moet opvang komen. Ja. Dus dat is allemaal extra dingen.
Ja.
En dan, tuurlijk, je wil groeien en je wil die dingen maken. Maar ik heb...
Jij weet niet hoe je zonder dat...
Ik weet niet hoe ik zonder dat nu verder moet gaan. En de hulpverlening daarin is ook slecht. Want ik heb nu bij de gemeente... Ik heb denk ik al wel 20 keer gebeld. Of ik een gesprek kan hebben met mijn case manager. Of ik iemand kan spreken over hoe ik nu verder moet. Want ik wil ook best wel voor mijn uitkering, als Isa op school zit en ik kan Jonah onderbrengen, een paar uurtjes ergens werken. Maar ik hoor niks. En dan zijn ze aan het klagen bij de gemeente dat mensen niet... Maar je moet wel zelf er overal achteraan. En op het moment dat ze een fout ontdekken, dan zijn ze er wel als eerste bij.
Ja, maar toen is het jouw belang om er zelf achteraan te gaan. Ja.
Is er niet.
Als je zonder die 1500 euro rond moet komen, dan is behalve het belang dat je je niet ontwikkelt nu, waar je zelf ook tegenaan
zit. Ja, dat is mijn grootste probleem.
Ja.
Maar dat niet ontwikkelen, ik bedoel, ik ben ook best bereid om met behoud van uitkering maar op die manier iets te ontwikkelen. Maar ik kan de keuze om te stoppen, als je al minimaal bent, dan is de optie heel lastig. Kijk, als jij tijdelijk vanuit een functie waarin je al heel veel verdient, tijdelijk thuis komt te zitten met vooruitzicht weer op werk, dan is het makkelijker. Dan heb je en een WW-uitkering die hoger ligt, al omdat je al veel meer verdiende. Maar als je in Nederland, als je weinig hebt, dan kom je al. Mm-hmm. Ja, dat is mijn visie erop.
Maar spullen als een fiets en een computer en dat soort dingen.
Heb ik niet.
Nee, nee.
Dat krijg ik niet.
Nee, nee, dat is gewoon een bedrag per kind.
Je krijgt gewoon een bedrag per kind. En omdat Ryan ervoor gekozen heeft om een tweetalige opleiding te gaan, een middelbare schoolopleiding te gaan doen, dan vervallen de andere dingen. Dan moet ik kiezen om hem op gewoon HAVO-VWO te zetten. Dan zou hij recht hebben op een fiets en op een computer. Maar omdat hij ervoor gekozen heeft om tweetalig HAVO-VWO te doen, dat hij die uitdaging wilde, dan vervallen al die andere dingen, want die kosten zijn hoger. Dat snap ik ook wel, want dat is logisch.
Ja.
Ik zorg er wel altijd dat mijn dat de huur, een enkele keer misschien niet, maar dat loste ik dan wel weer in. Maar bij mij was wel altijd de huur, gas, water en licht, zeg maar de hoofdrekeningen om niet zonder water en zonder gas en zonder elektra en zonder huis te komen zitten, die daar zorgde ik eigenlijk wel altijd voor. En de rest, daar ging ik dan gelijk de boodschappen van doen. Alles wat nodig was, legde ik dan wel aan de kant. Dat deed ik wel, maar toen zat ik er al zo ver in. En als dan op een gegeven moment een brief komt van de Belastingdienst, één dag voordat dat je toeslagen uitbetaald worden, we hebben je toeslagen stopgezet. En dat was geloof ik vorig jaar of 2 jaar geleden. Was, 2 jaar terug was dat. Op 19 november of 19 december. En dat was dan net wanneer de kerst en de, volgens mij eind november. Wanneer alle, en toen is mijn, vorig jaar was dat. Want toen is, nee, toen is en mijn WW ben ik overgegaan naar de bijstand. Dus toen heb ik toen 2 maanden geen inkomen gehad en mijn toeslag van de Belastingdienst zijn toegestopt. Omdat ik geen inkomen had. Dat is vorig jaar geweest. En toen is, heb ik 8 januari vanaf november. Vanaf 13 november heb ik de laatste uitbetaling gehad. En 8 januari heb ik de eerste bijstandsuitkering. En dat kreeg ik toen niet meer terugwerkende kracht, omdat het UWV afbetaald moest worden. Dus dan heb ik 2 maanden geen inkomen gehad. Dat was vorig jaar, net rond de feestdagen.
Met 4 kinderen. Ja.
Met 4 kinderen. Ja, misschien het stappen als de kinderen weg waren. Dat had ik niet moeten doen. Maar ik heb niet, ben niet onnodig dat ik nieuwe meubels heb aangeschaft op een extreem dure tv of dat soort dingen. Dat heb ik niet gedaan, toch of wel?
Nee, er staan wel meubels van 10 jaar geleden. Dus
ja, nee, ik heb niet... dat soort dingen heb ik eigenlijk niet...
Ja, geen kinderen meer kunnen krijgen.
Ja, dat. Niet nog meer kinderen. Ja. Nee, dat... Ja.
Want dat was wel een uitgavenpost, want dan moesten er bij een kinderwagen komen en een bedje waar de kinderen...
Ja, maar dat heb ik altijd ook gewoon heel...
Altijd heel goedkoop
en heel goedkoop en tweedehands gedaan. Ja. Ik heb nooit een dure kinderkamer of een dure kinderwagen of alles...
Ik denk dat in jouw huis niks staat wat nieuw is, wat jij...
Nee, ik heb ook wat...
Je hebt een nieuwe koelkast, maar die heb je...
Ja, die heb je van jullie gekregen. Maar ook alle dingen verder heb ik ook niet gedaan, nee. Want mijn schulden is ook niet... gekomen door extreme aankopen, maar meer door incassokosten en oplopende rekeningen. Dat.
Maar Ellen is daar wel super creatief in, want mensen die het niet weten, zien, die zien iets anders. Want zij is super creatief en met weinig geld toch mooie dingen doen. En zorgen dat ze tweedehands aan de kleertjes voor de kinderen krijgt. Zorgen dat, ze heeft een mobiele telefoon, maar dat is een tweedehands telefoon die een paar merken uitvoeren achterloopt. En de rest, dus de is een hartstikke, haar huis heeft, ze hebben ooit een keer tweedehands meubels gekocht, die zijn al 2 keer opgeknapt. Dus het ziet, mensen die bij haar komen zien niet dat het een gezin is dat in armoede leeft. Er staat altijd fruit op de... Op tafel.
Ja, maar alle boodschappen, ook de boodschappen die ik doe op maandag als mijn geld binnenkomt, weet ik precies wat er overal in de aanbieding is. En ik eet mijn eten wat er in de aanbieding is voor de hele week. En wat er en voor de hele door de week zorg ik dat er gewoon op de aanbiedingen geleefd wordt. En wat er dan op vrijdag over is, dan wordt dan of een keertje frietjes van gehaald. Of er, we gaan dan eventjes iets leuks doen. Of dat, die dingetjes. Ja, ik vind dat, we, dat ik niet in vergelijking met andere mensen in armoede leef. Ik heb misschien nog wel net op tijd in de bel. Ik leef wel in armoede. Ik heb het niet heel breed. Maar ik weet wel hoe ik de eindjes aan elkaar kan knopen nu. En ik weet wat ik moet doen. Ik weet dat ik meer had. Je mag toch bij mij op schoot? Ik weet dat ik meer had kunnen hebben als het anders was gelopen. Maar ik weet dat er veel gezinnen zijn die nog veel minder te besteden hebben hier in Nederland. Als ik mijn kinderen geen eten meer kan geven. Als ik s'avonds moet gaan zeggen tegen mijn kinderen, smeer maar een broodje. En er zitten nog twee... Wat wil je in de bank? Er zitten nog twee lepels pindakaas in de pindakaas. Dat vind ik extreme armoede hier in Nederland. Ja. Dat vind ik het verschil. En misschien komt dat omdat ik... Ik bedoel, je maakt ook een keuze. Ik zie ook dingen op televisie dat je gezinnen ziet die van 40 euro rond moeten komen, maar wel een pak check kopen. Ja, dat is dan de keuze die ik niet maak. Dus dat is dan een verschil. En dat is misschien ook wel een oordeel. Maar ja. Dus dan, ik probeer wel van wat ik heb dat nog wel zo nu zo goed mogelijk te steken. Ja, maar ik heb een dak boven mijn hoofd. Ik heb warm water uit mijn kraan. Ik kan de was draaien. En ik denk dat het bij mij ook wel een verschil is. Dat ik natuurlijk ook wel een netwerk om me heen heb. Die mij ook nog in dingen helpt. Ik heb een oudere zus die een tweeling heeft. Die boven mijn zus die zelf goed verdient. Waar ik af en toe wat kleding voor krijg. Waardoor ik niet een volledig nieuwe garderobe hoef aan te schaffen. Of ik heb papa en mama die horen dat Isa Breesjes kijkt. En die weten dat de kinderbijslag nog even duurt. En die ook zo nog een beetje emotioneel. Maar die dan ook gewoon naar de winkel gaan en iets halen. Ik hoef niet alles. Dus en dat scheelt ook. En ik hoef zelf niet heel veel. Mm-hmm. Ik hoef niet te snel nieuwe schoenen of nieuwe... Ik ben wel iemand, als ik bij de Bristol een paar schoenen voor 10 euro in de aanbieding zie liggen en die zitten goed, dan neem ik die. Dus dat ja, scheelt misschien ook.
En als we zien, nou, vorig jaar, toen werd de woning gerenoveerd, kreeg ze een keuken. Ja. En ze had een keuken overgenomen van een van haar zussen die nu verhuisde en de keuken uit het nieuwe huis haalde. Maar daar werd de koelkast ging eruit. Dan weet je dat, dat weten wij, dan ontstaat er een probleem, want dan is er geen koelkast meer. Als die nieuwe keuken komt, dan moet ze zelf een koelkast. Nou, dan zorgen wij dat er een koelkast staat. Wij geven Ellen nooit geld.
Maar ik vraag daar eigenlijk ook nooit.
Ze vraagt helemaal op, maar we weten ook dat het voor Ellen problematisch is als een kind naar de middelbare school gaat en alles nieuw moet hebben, een nieuwe tas. Dus we zijn vorig jaar, toen Evie de eerste was, gaan shoppen met Evie, voor de rugtas en de spulletjes.
Ja.
En toen zei Ryan, die dit jaar naar de middelbare school ging, zo oma, dat wordt een duur jaar volgend jaar, want er gaan er 4 kleinkinderen naar de middelbare school. Toen dacht ik, oh my god, als ik dan met alle 4 de kleinkinderen moet gaan shoppen, dan is het toch ook, ik heb ook geen geldboom in de tuin. Nou, daar heb ik toen maar opgelost door ze allemaal een rugzak te geven, dus een mooie merkrugzak. Maar met Ryan zijn we wel ook de inhoud van de rugzak gaan kopen. Dat hebben we met de... En de anderen weten natuurlijk ook wel hoe de vlag erbij hangt. Dus die...
Dat is helemaal niet zo moeilijk.
Dus dat scheelt wel. En ik denk dat allemaal ook nog... Dat had ik ook nog wel gered, denk ik. Maar ik denk dat het dan een stuk moeilijker was. Net als Ryan heeft... vorig jaar de oude jas van Jules gekregen die Jules niet wilde.
Ja.
Dus, en toen zei Ryan, ik wil hem wel. En die was toen iets aan de grote kant. En die past hij nu ook nog. En ik maak met mijn kinderen, weet ook heel goed hoe bij mij de situatie is. En dat heb ik ook uitgelegd. En ik ben ook heel bewust met mijn kinderen nu. Ook dat het kind met de oudste twee, vooral van de kinderbijslag komt binnen. Dit is zijn kinderbijslag. Wat heb je echt nodig? Nou, Evie die wilde nieuwe beddengoed, die wilde nieuwe dingen. Dus, en dan gaan ze zelf ook uitrekenen en ook weet ze van een winterjas. Die winterjas van vorig jaar die Evie had gekregen van oma. Zegt ze, die kan ik nog meenemen tot januari. En in januari zijn alle andere keer winterjassen in de aanbieding. Dus dan haal ik van de kinderbijslag van januari haal ik een nieuwe winterjas.
Ja, wat dat betreft is net dat die Ineke wat dat betreft. Ja. Dat vind ik echt net als zus. Evie?
Ja.
Net
ja.
Aan het Ineke.
Dus die weet, ze weten ook heel goed wat er is. En als ze boodschappen gaan, als ik ze een keer voor een boodschap weg moet sturen, ze weten dat ik niet de Nutella pasta wil hebben, maar die van het OK-merk, weet je wel. Dus dan... Ja, en... Ik moet ook zeggen dat
ze weten ook als ze met mij boodschappen gaan doen.
Dat ze wel ze
dan de Nutella pasta.
Ja, dat is ook zo.
Ja. Of twee keer naar de bak apart, Ryan.
Ja, ja dat is de. Ja, maar dan wisten we die van elkaar.
Dus dat is wel, ja. Dus in die zin heb ik nog wel dat netwerk omheen. Ik denk als je het helemaal zelf en alleen moet doen, dat het dan nog een stukje zwaarder is.
Ja, of dat je in een omgeving zit waar iedereen... waarbij iedereen de vlag er zo bij hangt in je netwerk.
Ja, maar ik zie
netwerk.
Wel, er ook in, die net, in het netwerk waar dat wel zo is, is er ook een soort van doorgeefmentaliteit. Ik bedoel, je hebt allemaal, dat zie ik ook bij, net zoals bij Jelisa bijvoorbeeld, die zit met 5 kinderen, die heeft helemaal geen cent te maken. Maar die heeft wel weer een heel breed mensen, waardoor er altijd wel weer iemand een zak met kleren, ja, waar je ook al eens maar een paar dingen die je kan gebruiken, die daar dan toch weer, er zit wel een soort van, maar er zijn wel mensen die helemaal alleen staan, of mensen die in een ergens nieuw terechtkomen door een bijvoorbeeld een situatie waar ik in Dordrecht in gezeten heb, waarin je niemand kent, geen netwerk hebt, helemaal niks, en dan is het een stuk zwaarder, met misschien nog een veel hogere schuld. Ja. Want ik heb nog de mazzel dat ik geen koophuis had en dat ik al die dingen niet had. Stel dat je huis nog met ik weet niet hoeveel schuld moet verkopen en je komt alleen te staan in zo'n situatie dan...
Nou, je ziet ook dat mensen graag helpen. Ik bedoel, er was een collegaatje bij mij op het werk. Die had een dochtertje wat een jaar ouder is dan Ellen. En die vond het zonde om haar kleedjes weg te geven en die weg te gooien. En, maar ze had ook geen zin in dat gedoe van... En toen hoorden ze dat ik een kind had, ja, dat een kleinkind had dat best wel wat nodig had. En nou, toen kwam vanzelf. En inmiddels heeft zij het weer aan iemand anders verteld. Dus nou zijn er twee mensen die komen mij af en toe een zak met kleren brengen. Die gaat dan naar Ellen. En Ellen haalt eruit wat ze nodig heeft. En de rest gaat nog door naar Hedwig. Dus, en weer door naar andere mensen die het kunnen gebruiken.
Ja, maar ik doe het zelf ook. Want de kleertjes die ik zelf nu. Ik gooi zelf ook bijna niks meer. Tenzij echt iets kapot is, dan gooi ik het weg. Maar ik gooi zelf ook niks meer in de. Kledingcontainer. Ja, en daar heb ik wel een heel groot, ook als je op Facebook en op dat soort dingen zit.
Ja.
Wat voel je daarbij?
Wat?
Wat voor gevoel heb je daarbij?
Wat, als ik die spullen aanneem?
Ja, algemeen, ja, dat soort dingen. Wijk me wat af.
Nou, ik ben daar eigenlijk wel blij mee. Ik voel daar niet... Bedoel je even iets van schaamte of zo?
Ja, nou, ik heb me voorstellen dat je op een gegeven moment, als dat begint, ik heb het niet, nu heb je inderdaad, maar heb je dat zoals, maar ik heb een periode, voordat je dus bezig was met die schuldse neergang en dingen allemaal daarvoor, dat je op een gegeven moment een punt had zo van, dat ik dacht van, oké, nu gaat ze open worden, de schaamte voorbij zo ongeveer. Hoe lang heb je dat? Heb je dat nog?
Nou, ik denk dat als je als individueel persoon alleen bent, dat je daar nog meer moeite mee hebt. Ik moet zeggen dat ik dan. Het zijn meestal dingen die dan niet zozeer naar mij toe, maar ten aanzien van mijn kinderen.
Het zit meer bij de ander. Ik weet dat Hattie op een gegeven moment aan mij vroeg. Ik heb een paar prachtige schoenen en een jas liggen. En zou Ellen die willen voor Ryan? En dat ze een beetje gênant vond om de leftovers. Maar wat zij had gekocht voor Jules. En wat Jules toch niet ging dragen.
Ik daar nooit heel erg
maar dat vond zij. Ik zei dat vindt zij gewoon. Ik zei Ellen vindt dat denk ik gewoon hartstikke fijn. En ja, Jules woont niet hier. Dus... En het interesseert Jules ook, maar dat komt prima. En daarna is het ook vaker gaan vragen. Hè?
Ja, maar ik heb daar niet heel veel, in die zin heel veel moeite mee gehad. En ik moet zeggen dat, het, ja, dat ik het ook wel gewoon om me heen zie. Dat mensen ook gewoon dat gewoon ook aan elkaar vragen. Gewoon van, als dan ook een moeder bij ons op school. En het is niet zozeer dat zij weet van mijn situatie. Maar ik heb een paar keer dat zij dingen aangeboden heeft. Een computertje toen voor Ryan of iets anders. Of een paar schoenen wat 3 keer gedragen was. En dat ze nu, als ze de kleren wegdoet, dan komt ze eerst langs mij van wil je iets hebben en anders breng ik het weg.
Ja, ja.
Dus ik moet zeggen dat ik daarin die schaamte niet zoiets heb, daar niet in heb. En ik denk ook niet dat dat per se ook iets met je inkomen wel of niet te maken heeft.
Nee, dit
heeft
het niet.
Want er zijn ook mensen die in een groot huis wonen en alles van elkaar hebben die ook op die manier. Leven.
Ja,
mijn rijkste oom heeft de meeste truien uit de kast van mijn vader.
Ik ben ook wat dat betreft ook niet opgegroeid. Jullie hebben financieel altijd voor mijn idee goed bijgezeten. Maar ik ben ook nooit opgevoed met de nieuwste Nike's kreeg. Of de nieuwste Levi's broek. Of dat soort dingen. Ik had wel een Levi's broek. Maar ook gewoon hier van de tweedehands. En niet omdat jullie mij geen nieuwe Levi's broek konden.
Wij gingen ook altijd.
Ik heb ook wel hele dure kleren gehad. Maar niet bewust. Niet bewust, toch? Het is niet dat ik thuis kwam. Het is nooit geweest dat ik thuis kwam en pap, oh die Nike's, die zijn nu uit. Mag ik die hebben? Ja, hier heb je geld.
Jij was de enige die er niet. Je drie zussen, alle drie wel. Hoor.
Ja, maar ik heb dat.
Jij niet.
En ik heb het nu ook met mijn kinderen. Ik vind het heel erg leuk als ik zie dat bijvoorbeeld bij ons bij de schoenenwinkel laatst ook heb ik schoentjes voor Isa gehaald. En dan zie ik op de doos staan dat ze van €130 afgeprijsd zijn voor €15. Ja. Dan vind ik leuk om dat te halen. Omdat ik anders ook zo'n bedrag aan die schoenen uit zou geven. En nu heb ik dat. Maar dat zijn al schoenen waarschijnlijk uit het tweede of derde seizoen. Maar ja, dat weten alleen maar mensen die.
Ja.
Snap je? Dat interesseert mij echt helemaal niks.
Oké.